Er zijn vele manieren zich over kunst uit te spreken. Na het meest eenvoudige, directe, persoonlijke, dit vind ik mooi. De stijlperiode waarin in vroegere eeuwen kunstwerken hun plaats kregen, toegewezen, maakte het zowel de inleider als de beschouwer makkelijk. Het werk was goed of mooi als het beantwoordde aan de kenmerken van een stijl. Het was beter of minder goed dan het andere, naarmate het beter of minder goed voldeed aan die kenmerken. Dat wil zeggen aan een tijdsgebonden esthetiek. Dat was tot zekere hoogte een technische kwestie, maar ongetwijfeld meer dan dat, een zaak van creativiteit, zoals deze zich binnen de perken van een stijl wist te realiseren. Zo wordt het ons niet moeilijk gemaakt de meeste werken van Haydn of van Mozart als superieur te herkennen in de overvloed van composities rond 1800. Van Salieri, Benda, Danzi, Stamitz, Hofmeister, de zonen van Bach en talloze anderen die zoveel heerlijke muziekjes hebben geschreven. Een dergelijke wijze van oordelen is in de huidige tijd niet meer mogelijk. Er is geen sprake meer van een dominante stijl. Anything goes is de kreet en de resultaten vergelijken is vergelijken van onvergelijkbare zaken, van de bekende appels en peren. Zelfs de vergelijking van technische kwaliteit wordt ons onmogelijk gemaakt. Het raffinement van een realistische fijnschilder als Helmantel is niet te plaatsen naast het ogenschijnlijk grove geweld van een abstracte expressionist als Karel Appel of van Jan Kramer. Bovendien worden door velen techniek ondergeschikt geacht aan de beeldende kwaliteit, het concept, de expressie, zelfs tot een volstrekt onbelangrijk achten van techniek. Sommige werken lijken die minachting te rechtvaardigen. Of men dat accepteert, blijft een subjectieve keuze. Zeker is dat andere werken het risico lopen door de werkster bij het grof vuil te worden neergezet, zoals laatst nog met een werk van Damien Hirst overkwam. Nu we naar het lijkt definitief in een stijlloze periode van onze cultuur zijn aangeland, kan men zich afvragen of dat een vooruitgang of een achteruitgang betekent. Ja, of er überhaupt nog van cultuur sprake is. Is dat een verlies van ruggengraat, ook een verlies van mogelijkheden? Of is het winst, ook van vrijheid? Voor de individuele kunstenaar is het in vele gevallen een verlies. Het werken binnen een stijl nam bij voorbaat een aantal problemen weg en leidde de kunstenaar zonder dwang naar een doel, leverde zijn werk gemeenschappelijke kwaliteiten met dat van anderen. De vrijheden die de hedendaagse kunstenaar ondervindt, zijn dan vaak een last. Te meer als deze vrijheid gekoppeld wordt aan de eis van oorspronkelijkheid, van vernieuwend bezig zijn, zoals dat heet, van verleggen van de grenzen. Het was vroeger ongetwijfeld eenvoudiger zich binnen bestaande grenzen op te houden en toch goed werk te leveren. Maar ook voor de burger, de beschouwer van kunstwerken, was kunst eertijds geen probleem. Binnen een stijl en rekening houdend met technische kwaliteit was het herkennen van wat goed en wat beter was niet moeilijk. Probleem was slechts de geringe status die de kunst, die ooit in die tijden nog nauwelijks die naam droeg, buiten kringen van de elite had. Kunst bewoog zich tussen religieuze en historische beeldvorming en divertissement. Mozart kon met groot succes langs Europese vorstenhuizen reizen, maar het aantal lieden achter zijn lijkbaar was op de vingers van één hand te tellen. Nu is kunst wat je noemt een hype. Iedereen praat erover, krijgt er een grootheidsgedachte bij die de galerieën en veilingen vernuftig in dollars en guldens en binnenkort ongetwijfeld in euro's weten om te zetten. Maar weten we ondertussen wat kunst is? William Graatsma, die 8 jaar directeur was van de Jan van Eyck Academie te Maastricht, zei tijdens de overdracht van de Jan van Eyck collectie aan het AZM, ik weet het nog steeds niet. Zulke eerlijke mensen kom je niet veel meer tegen. Ook ondefinieerbare waren kunnen blijkbaar met groot succes verhandeld worden, over marktmechanismen gesproken. Maar laten we toch een poging tot benaderen wagen, met een vergelijking, met vergelijkende wijs. Wel nu, een huis is een huis, ook als niemand het ziet. Zelfs als niemand erin woont. Een berg is een berg, ook als niemand hem beklimt. Maar een schilderij of een tekening is, als niemand het ziet, niets. Helemaal niets. Slechts een lap linnen bedekt met verf, zoals Maurice Denis al meer dan 100 jaar geleden opmerkte. Met andere woorden, een schilderij, tekening, kunst bestaat slechts bij de gratie van de kijker en het kijken. Zoals een kamer s'nachts pas een kamer wordt als iemand het licht aandoet. Je zou het nog duidelijker kunnen stellen door kunst met de mens te vergelijken. Kunst is de ziel, verf en linnen, papier en potlood zijn het lichaam. De ziel brengt het lichaam tot leven. Kunst, het schilderij of de tekening of het beeld. Die kunstziel is het menselijke bij uitstek. De scheppende kunstenaar, zoals eerder gezegd, komt het dichtst bij de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de schilderij als object niet belangrijk is, niet wezenlijk is voor het ervaren van kunst. Evenmin als de mens het zonder lichaam kan stellen. Maar het maakt wel dat die aanschouwing een volkomen subjectieve zaak is, waarop, nogmaals, het adagium dat kunst een zaak van smaak is, van toepassing blijft. Daarmee ben ik weer terug bij mijn begin. Er is tenslotte een verbinding tussen smaak en geschiedenis. Terwijl die verbinding voorheen gelegen was in de traditie, de wijze waarop het nieuwe met de verworvenheden van het verleden verbonden was, is deze relatie nu, heel curieus, niet alleen verbroken, maar ook omgekeerd. Veel hedendaagse kunst wordt gewaardeerd omdat zij de frisheid heeft van het hedendaagse, ondanks gebrek aan kwaliteit in verhouding tot vroegere kunst. Dat hedendaagse, dat we onze tijd zijn, is het argument waarmee de kunstbeoefening, zowel als de kunsthandel, voort kan rollen. Sommigen echter dragen het museum imaginair, zoals André Marot dat definieerde, met zich mee, gaan gebukt onder historisch besef, als het al geen heimwee is. Zien de betrekkelijkheid van al dat nieuwe en hebben moeite het nieuwe in zoverre het slechts hedendaags is te accepteren. Deze processen spelen een dominerende rol in de huidige kunstwereld. Ze doen een mainstream ontstaan, een snelstromende middendeel van de kunstrivier, terwijl langs de oevers alles een zekere vertraagde betrekkelijkheid heeft, die zelden aanzien verwerft, en slechts mag hopen op een toekomstige relativerende visie, relativerend ten opzichte van die mainstream en relativerend ten aanzien van de historische ontwikkeling.